Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 103. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel blij beroemen. Derde van 106. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord, terwijl uit Handelingen 13, versen 32 tot en met 47. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En wij zingen het derde vers van Psalm 65. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Het moet eigenlijk het tweede vers zijn, het tweede vers, want het gaat natuurlijk over de verkiezing. En daar staat wel, zalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Dus het is het tweede vers van Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden naar de overhand op mij. Dus eerst lezen we Handelingen 13, vers 32 tot 47 en daarna doen we belijdenis des geloofs en we zingen het tweede van 65.
En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze u vergeving der zonde verkondigd wordt. en dat van alles waarvan ge niet konden gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters, en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, waden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad tezamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nadermaal gij het zelf verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We gaan verder met de Dordtse leerregels en wel hoofdstuk 1, paragraaf 6. En dat beleiden wij met de kerk van de reformatie. In hoofdstuk 1, paragraaf 6, dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel ze hard zijn, genadig, vermeunt en buigt om te geloven. Maar degene die niet zijn verkoren, na zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardnekkigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit de diepe barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard, hetwelk even als het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot een verderf, alzo de heiligen en de godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Tot zover het belijden van de kerk. Vragen we de Heer om zijn hulp en bijstand. Heren, als wij dit belijden, laat het dan niet alleen beperkt blijven bij een mondbelijdenis, maar dat ons hart ervoor ingewonnen zal worden. Bewaar ons er toch voor dat wij deze dingen op een menselijke manier zouden bekijken. En leer ons toch wie u bent. Want als wij dat leren, dan zullen wij ons er niet aan stoten. Maar zolang wij zonder de ware godskennis zijn, dan zullen wij toch geneigd zijn om op een verkeerde manier hiermee om te gaan. En wij bidden u of u ons daar toch alstublieft voor wil bewaren, en dat uw knecht de vrijmoedigheid krijgt om ook geestelijke leiding daaraan te geven, opdat onze gedachten gevangen mogen worden onder de gehoorzaamheid van uw woord. En Heere, dan bidden we u of gij uw welbehagen ook in ons midden nog verheerlijken wil. Dat ligt voor ons verborgen. En daarom roept u ons om gericht te zijn op datgene wat ons wel bekend gemaakt is. En dan zegt u het tot een ieder van ons: nabij u is het woord, ja, in uw mond. En dat woord hebt u ons toebetrouwd, en de prediking hebt u ons toebetrouwd als het aangewezen middel, waardoor wij tot geloof zullen gebracht worden wanneer we nog niet daadwerkelijk wederom geboren zijn. Maar ook waardoor het geloof ook geoefend wordt en gevoed en gesterkt wordt. En wij bidden u en smeken u of gij dat in ons midden wilt doen. En dan bidden we u in het bijzonder voor het droge in ons midden. We hebben het vanmorgen gehoord: stromen zullen over het droge heen gegoten worden, namelijk van uw geest. En geef daarom ook gebed, al is het dan met de mond, Heere, bij het droge in ons midden. Maar ook voor de dorstige, de bekommerde zielen, die schreeuwen om dat water des Heiligen Geestes, die roepen daarom, en u zult het toch uitgieten, dat zij daar houvast aan mogen krijgen en op leren pleiten. En ook voor ons zaad, voor onze nakomelingen, voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Heren, we smeken u of gij aan onze gemeente in uw genade wilt gedenken. En dan danken wij u voor dat wij in uw huis mogen zijn, en dat gij ons die genademiddelen schenkt. En wij bidden u of gij overal waar uw woord wordt verkondigd uw zegen wilt bereiden. Het is vandaag Pinksteren. En dan mogen wij toch in het bijzonder wel bidden voor het zendingswerk dat nog steeds gedaan wordt. En er zijn nog een aantal blinde vlekken waar het woord nog steeds niet gekomen is. En zou u ook arbeiders willen uitstoten in uw wijngaard, om daar te gaan arbeiden met gevaar voor eigen leven. En bescherm dan ook degene die blootstaan aan verschillende gevaren. En wilt u hem moed en kracht en vrijmoedigheid geven om door te stoten. Wij bidden u voor het vertaalwerk, omdat er nog velen zijn die de Bijbel nog niet in hun eigen taal bezitten. Een heel belangrijk werk in het zendingswerk. En wilt u nog jonge mensen uitstoten in dat werk en bekwaam maken om dat werk te doen wat soms jaren duurt. En zegen ook degene die vanuit onze kerken dit werk doen. En wij bidden u of gij ook het zware evangelisatiewerk wilt zegenen onder de moslims. Heere, wilt gij dat werk ook zegenen, omdat dat extra zwaar is. En ook onder de Joden wilt u hun blinde ogen toch openen voor de Christus der Schriften. En Heere, ook het evangelisatiewerk heel dichtbij, ook in ons persoonlijk leven, geef toch een innerlijke aandrang om dat te mogen doen. En help ons toch om misschien wel onze buurman, die zo heel dicht bij ons woont, in aanraking te brengen met het evangelie. En Heere, dan weet u dat daar de liefde voor nodig is. De liefde tot u. En ook de liefde tot onze eigen onsterfelijke ziel. Het bewustzijn dat wij zelf ook zalig gemaakt moeten worden van al onze ongerechtigheden. En dan smeken we u of gij toch die belofte waar wil maken wat we vanmorgen ook gelezen hebben en die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En zou u ons dat gebed willen schenken met de verwachting dat gij ons zult verhoren. Heren, help uw dienstknecht om in alle eenvoudigheid de leer van uw kerk over te brengen en de liefde tot de leer over te brengen, met name ook bij onze jongeren. En ook bij onze kinderen, zodat ze er iets van begrijpen, dat het gaat om vrije genade. En dat het gaat om de eer van God, zodat uw kerk straks tot in alle eeuwigheid zullen zingen: het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Zo bidden we u voor deze wereld. Ontfermt u zich over de groten der aarde en u stuurt ze, u leidt ze naar uw gemaakt bestek, naar uw raad. En dat geldt voor allen die ons over ons gesteld zijn. Heere, gedenk ze, ook onze koninklijke familie, in uw gunst, in uw genade. Heere, wij bidden u of gij wilt opstaan over Nederland, ook over de kerk van Nederland, waar we zo verdrietig verdeeld zijn. Heere, dat we over de kerkmuren toch liefde tot elkaar mogen uitstralen en elkaar mogen opwekken om de waarheid lief te hebben en die te verdedigen en die uit te dragen in een wereld die wegzinkt in het verderf. Heere, we zijn geroepen om een licht op een kandelaar te zijn en een stad op een berg. En doe het ons toch beseffen als we op de werkvloer zijn of op school of op de universiteit. Heere, wilt gij daarom ons dat nieuwe leven schenken, opdat we die geur van de liefde mogen verspreiden. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Dragen we in het bijzonder onze belijdeniskategezanten aan u op, die morgenochtend hun ja-woord zullen geven. Heere, breng ze toch in de binnenkamer. Geef ze toch gebed, opdat zij het in afhankelijkheid van u de Heere mogen doen. En schenk hen uw Heilige Geest. En dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 33 en daarvan vers 5 en 6. Het gaat over de raad van de Heere. Vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoofdbevel van Seremond. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Vers 5 en 6 van Psalm 33. En de Heere zegene u en uw gaven. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking die bekende psalm, maar toch een psalm waar nooit geen einde aankomt ten diepste. En dat is: Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, en door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat is een psalm, daar komt nooit geen einde aan als Gods kinderen dat mogen gaan zingen. Geliefde gemeente, de Heere die voert zijn welbehagen uit. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat hij zijn besluit uitvoert. En dat doet hij door middel van de prediking, dat doet hij door middel van Gods knechten. En ik moest denken aan een voorbeeld wat ik zelf meemaakte een keer in Werkendam. En dat betrof een vrouw, en die vrouw die liep echt in de nood. En toen had ze 's morgens gebeden of de dominee eens langs mocht komen. En normaal gesproken dan ga je op afspraak naar iemand toe, soms ook wel eens onverwachts, maar dan weet je ook dat er een bepaalde situatie is. Maar die vrouw die had niet echt iets bijzonders. Maar ze liep met de nood van haar ziel. En de hele dag had ze gewacht. Ze was de hele dag thuis gebleven. En ze hoopte, ze verlangde dat dat zou gebeuren. En ik weet nog goed dat het gebeurde. Het was aan het eind van de dag, het was 5:00. Ik denk, nou, ik kan nog wel eventjes zo bij iemand binnenwippen. En ik reed door de straat waar die vrouw woonde en ik belde aan. En ze deed de deur open en ze zei: Dominee, u hier. Ik ben natuurlijk niks bijzonders, begrijp me goed, maar wel een dienstknecht van God. Kijk, en dan zie je dat de Heere zo eenvoudig werkt. Hij stuurt een dienaar des woords vanuit dat welbehagen. Daar moet je op letten, jonge mensen. Dat is niet zomaar wat. Want zo komt God naar een mens toe. Door iemand die gezonden is van Gods wegen, om die boodschap te verkondigen dat een vergeving van zonden is door het bloed des kruises. Want het is uiteindelijk onze eigen schuld, gemeente. Zo hebben wij gehoord dat een mens verloren gaat. De vorige keer. En dan voelde je de spanning vanwege het ongeloof. Maar het is ook weer Gods gave wanneer een mens behouden wordt. En we lazen dat in het gedeelte wat we voorgelezen hebben, niet, maar eigenlijk had dat vers er ook bijgelezen moeten worden. Dat heb ik ook verkeerd opgegeven, denk ik. Maar vers 48, daar staat: Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En er geloofden er zoveel, als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Dat had God besloot. Hoeveel er tot geloof kwamen. En dat schrijven we dan ook boven de prediking. God voert zijn eeuwig raadsbesluit uit. Dwars door alles heen. Door het hele wereldgebeuren heen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. We staan allereerst stil bij Gods genade. Ten tweede Gods rechtvaardigheid. En ten derde het misbruik en het goed gebruik ervan. Dus God voert zijn eeuwig raadsbesluit uit. Gods genade, Gods rechtvaardigheid en het misbruik en goed gebruik ervan. Ik zal ook proberen, jongens en meisjes, om jullie erbij te betrekken. Dat het niet al te moeilijk zal zijn. Dat mag je ook gerust zeggen, hoor, tegen de dominee als je hem tegenkomt. Dan zeg je: maar ik vind het wel een beetje moeilijk. Maar in mijn gedachten neem ik jullie mee naar Antiochië. Er zijn twee plaatsen die Antiochië heten in de Bijbel. De ene, dat is in Noord-Syrië, toentertijd Noord-Syrië. En de andere in Klein-Azië, toentertijd Klein-Azië, nu Turkije. Het eerste, de Antiochië, daar gebeurde het. Wat gebeurde daar? Twee mannen moesten weggestuurd worden. Uitgezonden worden vanuit de gemeente. Dat waren Paulus en Barnabas. Zij werden geroepen door de Heere. De Heere zei het ook. Zondert mij af. Die werden afgezonderd daarvoor. Voor een bijzonder werk. Namelijk om het evangelie onder de heidenen te verkondigen. Kijk, daar gaan ze. Ze gaan naar een kustplaats. Ze steken over met een schip. Nee, ze kiezen niet zomaar willekeurig een route uit. En niet zomaar willekeurig een plaats. Want dat hebben wij beleden met de Dordtse leerregels. De Heere zendt waar Hij wil en wanneer Hij wil. Dus zo varen ze naar het eiland Cyprus. En in de Bijbel met uitleg zie je een prachtig kaartje bij dit hoofdstuk. En vanuit het eiland Cyprus steken ze over naar de kust van het huidige Turkije. En dan komen ze aan een kustplaats en dan dringen ze het binnenland door en dan komen ze bij het tweede Antiochië. En als ze daar dan komen en het is Sabbat, dan gaan ze naar de synagoge. Dat is het gebouw waar de Joden bij elkaar kwamen. Want zij wisten het wat de Heer Jezus had gezegd. Eerst de Jood en dan de Griek. Het is vandaag Pinksteren. Het is eigenlijk het zendingsfeest. Kijk, en Paulus en Barnabas, die waren uitgezonden als zendelingen. Dat is een prachtig werk, jonge mensen. Als je daarvoor geroepen en uitgestoten wordt. Maar ook een moeilijk werk. En dan komen ze op de Sabbat in de synagoge en zij kennen de eredienst in de synagoge. Die heeft een bepaalde volgorde. Ze beginnen altijd met het belijden van het Shema. En dat is Deuteronomium 6 vers 4 tot en met 5. Hoor Israël, onze God is een enige Heere. Zo roepen ze massaal in de synagoge. Zeker. En dan zenden ze hun gebeden op. En vervolgens lezen ze een stuk uit de Torah. Dat is de eerste 5 boeken van Mozes. En dan een stuk uit de profeten. En dan komt het. En dan de leider van de synagoge, die vraagt dan aan het gezelschap, is er ook één die misschien een woordje kan spreken? Een woord van vermaning, een woord van vertroosting. En kijk, Paulus staat op. En dan begint hij een preek te houden. En dan bewijst hij vanuit het Oude Testament dat Jezus de beloofde Messias is. En dan gaat hij ook een kostelijk woord verkondigen. En dat lees ik u voor, dat is Handelingen 13 vers 38 en 39. Daar zegt hij, zo zij u bekend, mannen en broeders, dat door deze, namelijk door Christus, uw vergeving van zonden verkondigd wordt. En dat van alles waar gij niet van gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat is de kern waar het om draait. In een Joodse synagoge waar ze zich uitsloofden om de wet van Mozes te onderhouden, om zo gerechtvaardigd te worden. Maar nooit werden ze erdoor gerechtvaardigd, want de wet die zegt het is nooit genoeg, het is nooit goed, het is nooit 100%. Nu zegt Paulus, ik verkondig u Christus, waardoor gij gerechtvaardigd kunt worden van al deze dingen. Waardoor gij vrijgesproken zult worden van al deze dingen, waarvan de wet u beschuldigt en telkens dagvaart voor God. Dat is de functie van de wet. De wet is absoluut niet bedoeld om op te klimmen tot God, maar om zondaar te worden voor God. Nu, die verkondig ik u, waardoor u vergeving van zonden zult ontvangen. De synagoge gaat uit, er gaat een week voorbij en de volgende week is het weer Sabbat. En het is heel druk rond de synagoge, zo druk dat de mensen niet in de synagoge kunnen. Want niet alleen Joden zijn samengestroomd, maar ook heidenen zijn samengestroomd. En dan besluit Paulus een hagepreek te houden. Maar tijdens die hagepreek wordt hij door de Joden erg verhinderd. Sommige Joden althans, want er waren ook Joden die waren echt geïnteresseerd. Maar sommige Joden die probeerden lasterpraatjes te verspreiden over Paulus en Barnabas. En dan gebeurt wat de Heer Jezus ook zegt, schud het stof van je voeten, van je jas, en keer je dan af tot hen, en dan heb je je vrijgemaakt van de zulken, en dat deed Paulus ook, en dan keert hij zich tot de heiden. En dan komen er tot bekering en tot geloof, door de prediking van Paulus. En dan staat er, en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Zovelen kwamen er tot geloof, die God van eeuwigheid had uitverkoren. Onze kanttekeningen zeggen, dat is van God verkoren en van hem tot het eeuwige leven beschikt, gelijk dit woord alom in de heilige schrift betekent. Dat had God besloten. Wanneer? In de eeuwigheid. Dat is een daad van God. Dat besluit van God. Dat is niet een soort afspraak tussen God en een mens. Nee, dat heeft God eenzijdig, soeverein, naar zijn eigen wil besloten wie er tot geloof zullen komen. Daar moeten we even een ogenblik de tijd voor geven, dat dat zo is, gemeente. Degenen die tot geloof kwamen, gemeente, die zijn natuurlijk niet beter dan de rest. Dat waren geen mensen die wat beter zaten te luisteren naar Paulus. Dat waren geen mensen die wat gewilliger waren, wat makkelijker in hun karakter, die wat serieuzer waren, die tenminste een betere houding hadden dan de Joden. Nee, ze maakten allemaal deel uit van het gevallen menselijke geslacht. En ze stonden allemaal wantrouwend tegenover die boodschap. En ze stonden allemaal vijandig tegenover die boodschap. En ze hadden ook allemaal een hard hart. Maar God maakt uit vrije, soevereine genade onderscheid. Daar waar het van nature niet is, dat zeggen wij wel eens, hè? Nee, dat doet God dus niet achteraf, zoals de remonstranten dat leren. De remonstranten die zeggen, wanneer dan iemand gaat geloven, dan verkiest God die. En dat heeft God dan wel van tevoren wel gezien, maar hij verkiest om het geloof. Maar, wat zeggen onze Dordtse vaderen, ik lees het u voor, al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Dat is niet achteraf, maar dat is vooraf. Dat gaat dan alles vooraf, gemeente. Zodat ze tot geloof zullen komen, want het gaat daarin om de eer van God. Nu gaat artikel 6 over dat besluit wat belijden. Ik lees het u voor, in artikel 6 lezen we naar welk besluit God de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurmt en buigt om te geloven. Dat beleidt hier de Dordtse vaderen. Wat dan? Nou, dat God een besluit heeft om wat met de harten van de uitverkorenen te doen. Want die harten, die zijn hard. Hard als steen. Maar dan gaat hij ze genadig vermurwen en buigen om te geloven. Dat hart, dat is dus ondoordringbaar. Ook jouw hart, mijn meisje. En ook uw hart, ouderen in ons midden. Alles ketst erop af. De meest ernstige, waarschuwende preek ketst erop af. Het meest aangrijpende sterfgeval kan ons in ons gemoed wel enigszins in beweging brengen, maar het verbreekt ons hart niet, geliefde. De meest ernstige ziekte die zich aandient in ons leven zal ons hart niet verbreken. Denk maar aan Manasse. Die jongen die had een godvrezende vader. Maar toen hij koning werd, toen deed hij er alles aan om God buiten zijn leven te houden. Wat er ook gebeurde. En God sprak wel in het leven van Manasse, maar hij gaf er geen acht op. Denk maar aan Saulus. Hij als een wild beest ging hij tekeer om de christenen uit te roeien. We hebben zo'n hart. Ik ook. U ook, gemeente, voel je dat? Dat stenen hart. Maar wat zegt dan onze belijdenis dat de Heere dat hart gaat vermurwen? Dat is een heel lief woord. Een kostelijk woord. Dat is met iemand omgaan die niet wil. En hem zo ver gaan brengen dat hij daadwerkelijk gaat willen. Iemand die opstandig en vijandig is om die te vermurwen. Dat doet hij door de liefde. Dat lezen we ook in Gods woord. Ik trok hem met touwen der liefde. Zo gaat de Heer je inwinnen. Voor de Heer en voor zijn dienst. Door de liefde. Door de liefde verbreekt hij dat harde hart. Door de liefde doet hij dat koude hart smelten. Zodat je echt ook gevoelt dat de Heilige Geest naar binnen dringt met het woord des Heren in je hart. Hij dwingt je niet. Echt niet hoor. Maar hij vermurmt ze. Met een liefelijke buiging zorgt hij ervoor dat dat hart zich gaat overgeven aan de Heer. En dat is nou een vrucht van Gods verkiezende genade. Soms na jaren. Terwijl iemand jaren al onder de bediening van het woord van God is. En dat hij dan na jaren pas echt vermurmd wordt. Overgebogen wordt door de trekkende liefde des vaders. En dat werkt God door middel van de prediking. Als dat niet zou gebeuren door die verkiezende liefde, dan zou altijd de prediking afketsen op ons harde hart, gemeente. Dan zou de beste preek geen uitwerking hebben. En dan zouden de tranen van Gods knechten niets in beweging brengen. Maar daarom paart de Heere dat door zijn verkiezende liefde te geven. Door zijn geest te geven. Zodat een arm en een verloren zondaar gaat buigen voor God. En dat hij leert wat het is om met al zijn zonden en al zijn ongerechtigheden bij Christus terecht te mogen komen. En dat is Gods genade. Maar er is ook een andere kant in de belijdenis. En dan komen wij bij onze tweede gedachte. En dat is Gods rechtvaardigheid. Maar degene die niet zijn verkoren na zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardigheid laat. Ja. U mag eerlijk van mij weten, gemeente, toen ik dit artikel voorbereidde, toen kwam er weerstand op in mijn hart. Ik heb het wel een paar keer gelezen, dat hele artikel. En vooral dit zinnetje. Maar degene die niet verkoren zijn, na zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. Ja. Want dat leeft in ons hart. Dat leeft ook in mijn hart, jonge mensen. En hoe kwam dat nou? Dat er weerstand bij mij opkwam. Want als ik me niet bedrieg, dan mag ik echt weten dat de Heere in mijn leven begonnen is. En dan is er toch ook nog een andere kant, dominee, in uw hart. Ja, dat is er wel. Dat is er. En toch. En toen ik daarover nadacht, toen kwam ik niet alleen maar terecht bij het boze en vijandige hart. Maar toen kwam ik ook ergens anders bij terecht. Namelijk dat ik het vanuit de mens ging bekijken. Kijk, en als je dat vanuit de mens gaat bekijken, dan wil je dat snappen. Met je verstand. En dan snap je dat niet. Dat God nou van eeuwigheid mensen verkoren heeft, die dan tot geloof zullen gebracht worden. En dat hij mensen verworpen heeft, die niet zullen geloven, maar die hij laat in hun vijandschap en in hun hardheid. Kijk, en als je dat met je verstand wil gaan snappen, dan loop je vast. Dat had ik ook, voor een ogenblik. En dan ga je op je knieën en dan zeg je, o Heere, help me toch om toch liefde te krijgen hiervoor, om daaronder te komen. En toen bracht de Heere mijn gedachten bij Romeinen 9, vers 20. Wat staat daar? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Jongens en meisjes, ik neem jullie mee naar een pottenbakker die is bezig om een stuk klei te pakken. En die heeft hij op die schijf gezet. En stel je eens voor dat dat stuk klei begint te praten. En tegen die pottenbakker zegt, wat gaat u doen met mij? Ik wil daar toch wel inspraak in hebben. Staat natuurlijk niet. Maar dat zou absurd zijn als de maker zich moet verantwoorden tegenover degene die hij gemaakt heeft. Wie zijt gij, o mens? Dat wij God ter verantwoording zouden roepen. Dat wij zouden zeggen, o God, dat u zulks doet, voelt u. En dan moeten we leren zwijgen. Ja, zegt een jongere, maar dat is voor mij de oplossing niet, dominee. Ja, dat is ook zo, daar heb je gelijk in. Met je verstand niet. Maar dat roept mij om vanuit God te denken. En daar heb je nou die godskennis voor nodig. En daarom laat dat je eerste gebed ook zijn wanneer je je stoot aan deze leer. Dat je zegt, o Heere, mag ik u kennen wie u bent in uw grootheid, in uw heerlijkheid, in uw majesteit, als de grote schepper van mijn leven. En laat mij maar zien wat het betekent dat wij in uw ogen zijn als een stofje aan de weegschaal. Ja, alle volkeren staat als een stofje aan de weegschaal, als een druppel aan de emmer. Dat u zo groot bent en wij zo klein en zo nietig. Zouden wij dan het wagen om God ter verantwoording te roepen, gemeente? En daarom onze Dordtse vaderen die belijden dan ook. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluiten diepe barmhartige. Nou, dat kunnen we misschien nog wel meemaken, niet waar? Dat je zegt, ja, dat God dan verkiest tot zaligheid. Maar ook ontsluit een evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mens. En dan komt het. Zijnde in een even gelijke staat des verderfs. Of het besluit der verkiezing en de verwerping in Gods woord geopenbaard. Ik zal dat met een voorbeeld, met een Bijbels voorbeeld illustreren, jongens en meisjes, zodat jullie het ook snappen. Er waren twee broers. En jullie kennen ze wel. Jacob en Esau. Allebei dezelfde vader en moeder. Zoals jullie in het gezin. Allebei dezelfde opvoeding. Allebei ook besneden. Dus allebei ook de beloften van het genadeverbond. En toch, wat gingen hun wegen toch mijlen ver uit elkaar. Dat is natuurlijk heel verdrietig geweest. Dat was ook tot verdriet van Rebecca en Isaac. Esau die kiest een meisje uit de Kanaanieten en die wil eigenlijk niks hebben van zijn opvoeding. En hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzenmoes. Want Jacob, die bleef thuis. En Jacob, die onderzocht die dingen. Welke dingen? Nou, van zijn opvoeding. De voorrechten van het verbond. En hij begeerde daarin te delen. Hij ging daarna zoeken. Hij leerde de Heere te vrezen. De ander was onverschillig en die denkt, kan mij dat schelen, dat komt nog wel een keertje. Maar, wat zegt de schrift? Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Daarachter zat dat besluit van God. En zo kwamen die twee tot heel verschillende daden. Kijk, en dat roept natuurlijk vragen op bij ons. Maar laten we dan met onze vraag dan naar Gods woord toe gaan, want dan gaat Gods woord eigenlijk een tegenvraag stellen. Was dat onrechtvaardig van God dan? Als hij de een verwerpt en de ander aanneemt. Als hij die ene aanneemt, dat is Gods barmhartigheid. En als die andere wordt verworpen, dat is Gods rechtvaardigheid. Was dat onrechtvaardig? Waren Jacob en Esau geboren als neutrale mensen? Van, nou ja, kijken welke kant het opgaat en dan zal ik daarna wel één uitkiezen. Nee. Ze waren allebei geboren, in zonde ontvangen geboren, als vijanden van God geboren. Dat is echt zo. En zo groeiden ze ook op, gemeente. Allebei gevallen Adamskinderen, zoals de belijdenis dat ook zegt, zijnde in een even gelijke staat des verderfs. Allebei. En God die had ze daarin kunnen laten. En dat voor eeuwig, gemeente. En dan zou God niet onrechtvaardig zijn. Want daar hebben wij in ons bondshoofd Adam voor gekozen. Allebei. En daarom, aan niemand van die beiden is God iets schuldig. Nog aan Jacob, nog aan Ezo. En God had geen onrecht gedaan als hij aan beiden voorbij was gegaan. En beide gelaten hadden in hun eigen keuze. Dan moet je dat even toepassen op jezelf. Dan moet je niet kwaad worden. Maar dan moet je daar eens over nadenken. Als je van jongs af aan tot nu toe de Heere nog niet gezocht hebt. En dat je toegegeven hebt ook aan je jonge hart. En dat het je eigenlijk een beetje, nou ja, niet zint wat er allemaal gezegd wordt. En dat je het liefst eigenlijk misschien de wereld in zou willen gaan. Maar dat je stiekem de wereld al ingegaan bent met je doen en laten. En dat je vader en moeder het niet weten. En ja, toen ben je getrouwd en belijdenis hebt gedaan. Je hebt wel wat beloofd natuurlijk bij belijdenis doen. En een soort opknapbeurt ondergaan. Je bent die wilde haren wat weg, maar toch ben je nog steeds dezelfde, nietwaar? En de Heere die wandelt je maar achterna met zijn woord en met zijn roepstemmen. Zou God dan onrechtvaardig zijn als hij je daarin laat? Nee toch? Kijk, en dat gold zowel voor Jacob als voor Esau, hoor. Want Jacob was echt niet zo jong dat hij de Heere ging zoeken. Je kunt niet zeggen van, nou ja, Jacob, dat, nee, gemeente, niemand is er die naar God vraagt en naar God zoekt. En daarom, als God dan genade gaat bewijzen aan één van ons, al is het er één uit de stad en één uit een geslacht, twee uit een geslacht, dan zal dat een groot wonder toch zijn. Ik hoop dat je zo in de kerk zit, dat je zegt, ja Heere, dat zou toch echt een groot wonder zijn. Als u vanavond mij eruit pikt. En dat ik dat zou gevoelen. Dat u mij door deze woorden mijn blinde zielsogen opent. Voor mijn verderf waar ik in zit. Niet waar ik naartoe ga. En dat u recht hebt om aan mij voorbij te gaan. Maar roep dan maar naar de hemel. Om die onverdiende gunst, geliefde. Want kijk, als dan de genade van God in je leven komt. En je gaat echt Gods kennis krijgen. Dat je God niet meer op een menselijke wijze beoordeelt. Dan ga je je verbazen. Ik ken wel mensen die uit een familie gehaald zijn die puur onkerkelijk opgevoed zijn. En die onder het woord gebracht zijn. En die door Gods voorzienigheid zo tot bekering zijn gekomen. Voor wie dat een groot wonder is. Ik zat een keer in een kerk naast een man die dat meegemaakt had. En hij vertelde mij toen ik voor het eerst in de kerk kwam, toen dacht ik, dat zijn allemaal bekeerde mensen. En zo vertelde hij zijn levensverhaal. Hoe hij in de kerk terechtgekomen was. Ik denk aan Dove Ali bijvoorbeeld. In Groningen. Ze maakte mee dat zij op zondag door de straat liep, puur onkerkelijk opgevoed. En de hemel barstte los. En er kwam een enorme onweersbui. En ze vluchtte de christelijk gereformeerde kerk van Groningen in. Van wijlen dominee Biesma toen de tijd. En de Heere gebruikte het om haar in haar hart te grijpen. Nooit had ze van God en van zijn woord gehoord. Wat is dat toch een heerlijk wonder. En ze heeft altijd met verbazing daarover gesproken. En waarom werd ze Dove Ali genoemd? Ze kreeg zoveel vijandschap in het gezin. Ze moest stiekem de Bijbel verstoppen. En toen heeft haar vader een keer de Bijbel gevonden. En toen heeft haar vader haar doofgeslagen aan één oor met die Bijbel. Zoveel vijandschap moest ze ondervinden. Maar wat die vader ook deed en hoe die vader dat ook probeerde. Maar hij kreeg er het genadewerk niet uit. Kijk, en dat is nou die verkiezende liefde, gemeente. En dan verbaas je je daarover. Dan zeg je, oh wat is dat toch een wonder als ik daar nou door genade een onderwerp van mag zijn. En dan komen we bij onze derde gedachte, het misbruik en het goed gebruik daarvan. Want daar wordt o zo verschillend mee omgegaan met dit artikel. En eerst het verkeerde gebruik, want artikel 6 zegt, het welk de verkeerde en onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf. Die maken daar echt misbruik van deze leer. En wat is dat verdraaien, iets verdraaien? Nou, dat weten we wel. Je kunt een bepaald gesprek verdraaien. Dan krijgt het een hele andere betekenis. En dan ben je aan het lasteren. Kijk, en dat gebeurt eigenlijk met deze leer van de verkiezing en de verwerping. En een van de verkeerde manieren zal ik noemen, een paar. Maar een van de verkeerde manieren is dat je je verstand erop loslaat. De wetenschap. De wetenschap is vandaag aan de dag een afgod, jonge mensen. Alles moet kloppend zijn. En als het niet kloppend is, dan mag je het in de prullenbak gooien. Maar luister goed, als het om deze dingen gaat, dan hoef jij de waarheid niet uit te vinden. Want die waarheid die is er al. Die staat in Gods woord. Zul je dat onthouden, jonge mensen? En het geloof is het bewijs. Want je zegt misschien, bewijs me dat, dominee. Nou luister, dan zal ik je aantonen dat geloof een bewijs is. Die man die 's nachts naast je moeder ligt. Dat is toch je vader? Ja, natuurlijk, dominee. Nou, wie zegt dat je vader is? Nou, dat geloof ik. Nou, dan moet je nog maar afwachten. Dan moet je dat maar eens bewijzen. Nou, dat ga ik echt niet bewijzen hoor. Nou ja, ik kan het bewijzen. Ik heb iets van mijn vader en ik heb iets van mijn moeder. Dat kan ik soms echt wel merken nu ik wat ouder word. Ja, maar echt bewijzen, dan moet je toch echt een DNA-onderzoek ondergaan. En dan moet je kijken of... Dat doe je toch niet. Dan zou je toch je ouder beledigen. Als je op een goede dag zo met je vader zou omgaan, dat je zegt, ja, ik twijfel er eigenlijk aan of u wel mijn echte vader bent. Kijk, en daarom zegt Gods woord ook, het geloof, dat is het bewijs van de dingen die je niet ziet. En daarom heb je geloof nodig. Dat is meer dan een historisch geloof. Dat je zegt, dat geloof, dat heb ik nodig. Want dat geloof, dat valt daarvoor, voor deze waarheid. En je moet maar eens opletten welke mensen kritiek hebben op deze waarheid. Die zou je globaal onder kunnen brengen in twee categorieën. De ene categorie, dat zijn vaak mensen die vast willen houden aan hun zondige leven. En die gebruiken dan, of die misbruiken deze leer als een smoes. Die zeggen rustig van, ja, luister goed, als God mij uitverkoren heeft, dominee, dan kom ik er toch wel. Als je tegen iemand zou zeggen, waarom kom jij 's middags nou alleen maar in de kerk en blijf je 's ochtends vroeg liggen? En het kan wel eens zijn dat juist de ochtendpreek voor jou bedoeld was om je tot bekering te brengen. Dominee, luister goed, als ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. Dat is het misbruik. Die willen hun zondige leven vasthouden. En die verachten daarmee de middelen. Echt waar. Bijbel lezen. Allemaal activisme. Bidden. Ach. Godsdienst. Als ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. Dat is het misbruik van deze leer. De anderen, dat is die andere categorie, die vinden deze leer eigenlijk hard. Dat zijn vaak de mensen die godsdienstig actief zijn, die zijn bezig met het woord en met het evangelie, en die vinden eigenlijk dat deze leer verlammend werkt. Want ja, die zeggen eigenlijk van, ja, als je toch zo preekt vanuit de gedachtegang dat God al van eeuwigheid dat besloten heeft, dan verlam je alles. Nee, dat moet je achterwege laten. Dat is de andere kant, geliefde. Dat is ook niet bijbels, dat is ook niet eerlijk. Dan wordt ook het woord ontkracht. Gemeente, laten wij ons goed bewust zijn waardoor de Heere zijn uitverkorenen trekt. En dat is het goed gebruik van deze leer. Waar doet hij dat door? Dat doet hij door de prediking. Ik las een prachtig voorbeeld. Dat heeft me echt goed gedaan. Dat voorbeeld. Dat is het moment dat Paulus in Korinthe komt. En dan gaat hij preken en dan krijgt hij veel tegenstand. Zoveel tegenstand dat het hem zo benauwd wordt gemaakt. En dan 's nachts, dan komt de Heere en dan zegt de Heere: Paulus, ga door. Zwijg niet. Spreek. Want ik heb veel volks in deze stad. Wat zegt de Heere niet tegen Paulus? De Heere zegt niet tegen Paulus van, Paulus, vertrek maar. Echt waar. Je hebt gezien wat er vandaag gebeurd is. Het gaat je leven kosten, man. Want ik heb toch wel veel volks in deze stad. Ik heb toch mijn uitverkorenen al in deze stad. Ja, ze weten het nog niet, maar ze zijn al uitverkoren van eeuwigheid. Dus of jij er nou blijft of niet, dat maakt niks uit, want die komen er toch wel. Nee, dat zegt de Heere niet. De Heere zegt, denk erom Paulus, jij moet hier blijven hoor. Want ik heb veel volks in deze staat. En jij bent het middel, Paulus, om die mensen toe te brengen. Kijk, en bovendien is het zo dat Gods knechten daar ook van doordrongen zijn vanuit de roeping. Wetende de schrik des Heren. Doordrenkt van de liefde van Christus bewegen wij de mensen tot bekering en tot geloof. Daarom moet een dominee ook niet beperkt blijven in zijn prediking met: och, mocht het nog eens komen te gebeuren. Ze moeten als een heraut preken met bevel van geloof en bekering, zodat het als een pijl is die doordringt tot in het binnenste van je hart. Kijk, gemeente, God is iemand die daden doet. Daarom is dat besluit om van eeuwigheid uit te verkoren een daad. En die daad, die vraagt om een volgende daad. Net zoals dat iemand bij het water staat en hij ziet dat iemand aan het verdrinken is en hij neemt een besluit in zijn hart om die man te redden. Nou ja, goed, mooi besluit dan. Maar je snapt natuurlijk wel dat daar een daad op volgt. Want die man die springt in het water en hij gaat die man redden. Kijk, en dat is het goede gebruik van deze leer. Dat je gelooft dat God een daad heeft gesteld, namelijk in zijn eeuwig raadsbesluit om een volk ten eeuwige leven uit te verkoren tot de zaligheid. En daarop volgt de daad. En dat is de daad van de zending van zijn lieve zoon. En dat is de daad van de zending van al Gods knechten, gemeente. Die komen met de belofte van het evangelie. En daarom, wanneer die daad effect gaat krijgen in je ziel, dan, en dat is het goed gebruik van deze leer, zoals dat aan het eind staat van de belijdenis, dan zal het voor de heiligen en de Godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost zijn. Die eeuwige verkiezing Gods, een troost voor Gods knechten, dat het welbehagen van de Heere gelukkig zal voortgaan door zijn hand. Dominee, zaai maar, zaai maar. Blijf in de stad, Paulus, want ik heb veel volks in deze stad. Blijf er, Paulus, zwijg niet. Blijf preken. Houd aan, tijdig en ontijdig. Want ik heb ze al, maar ze moeten toegebracht worden door de bediening van het evangelie. Maar ook voor de heiligen en de Godvrezenden. En dat zegt iets over de tere levenswandel van Gods kinderen, gemeente. Dat zij zo zeker zalig zullen worden, omdat God ze van eeuwigheid heeft uitverkoren tot de zaligheid. En er zijn kostelijke teksten voor die dat bevestigen. De Heer Jezus zegt: niemand zal ze uit mijn hand drukken. En zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, gij zijt mij. En als de discipelen terugkomen van het preken, dan zijn ze blij dat er wonderen gebeurd zijn onder hun prediking. En dan zegt de Heer Jezus: je moet veel blijer zijn met het feit dat je namen geschreven zijn in het boek des levens. Dat is een troost voor Gods kinderen. Waar ze in de aanvechting houvast aan krijgen. Dat de Heere het werk dat hij begonnen is nooit en te nimmer zal verlaten. Daar ligt de volharding der heiligen in. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. En daarom zal die kerk eeuwig zingen: het is door u, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Thank you. eindigen we in gebed. Heere, wij smeken u of gij ons toch wil verlossen van dat misbruiken van deze leer. En of gij ons door genade door uw heilige geest wilt vermurmen. O die inwinnende, liefelijke overbuiging. Die trekkende liefde des vaders. Die verlossende liefde des zoons. En die gewilligmakende liefde des heiligen geestes. Dat die dan uit het vrije welbehagen ook ons geschonken zou mogen worden. En dat we vlijtig de middelen mogen waarnemen die gij gegeven hebt. In de bediening van uw woord. In het woord des Heren dat we hebben mogen ontvangen. In de weg van het gebed. Heere, geef toch dat die genade middelen gepaard mogen gaan met de wind. Van de Heilige Geest. U bent toch uitgestort. En Heere, we smeken het u. Of gij daarom ook krachtig wilt wonen en werken van een meisje, van een jongen. Van wie het hart nog zo hard is. Heere, verbreek toch dat stenen hart en geef een vlezen hart. Maar wilt u ook zijn met uw volk en kinderen. Dat zij toch houvast mogen hebben aan deze troostleer. Dat hoe de Satan ook moet. En hoe hij ook probeert om dat levensscheepje ten onder te brengen. Maar geef, Heere, dat wij mogen zien dat gij het stuur in handen houdt. En dat gij hen zult behouden. Zoals we dat samen ook gaan zingen met Psalm 138. O, dat het een psalm mag zijn die we aan deze zijde van het graf telkens weer mogen zingen als kinderen Gods. Heere, dat uw lieve kinderen onder ons toch deze psalm in hun hart mogen meenemen tot een laatste snik toe. En dat ze dan ook eeuwig zalig zullen worden. Dat is zo zeker, dat is zo vast. En geef, Heer, jaloersmakende genade in het midden der gemeente. En doe genade verzoening over al het onze. En aanvaard onze dank om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 138 en daarvan het vierde vers. genade, de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.